Als je nu in een vol restaurant een sigaret opsteekt, dan denken mensen ook van ja, doe dat even ergens anders. Dat krijg je zometeen met je sportauto ook. Dan rij je langs een vol terras en dan denken mensen van waarom zou ik longkanker moeten krijgen voor jouw plezier?
Hi, wij zijn Ercan en Aljan, de mediators. Recent hebben we een video gepubliceerd over elektrisch rijden. Is het wel echt groener dan een auto die rijdt op fossiele brandstof? In deze aflevering gaan we dieper in op elektrisch rijden en hoe deze transitie zich gaat ontvouwen. Check trouwens de videolink in de beschrijving van de podcast. Veel luisterplezier. Oké, Ercan. We hebben een video gemaakt over elektrisch rijden.
Ja, voor YouTube.
Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe bij jou dit nou eigenlijk is ontstaan. Waarom jij nou elektrisch bent gaan rijden? Want volgens mij was jij juist meer van Porsche en benzine, mooi dat geluid en weet ik het allemaal. Hoe is dat bij jou zo ontstaan?
Ja, dus dat zijn, je bedoelt eigenlijk, ik was een autoliefhebber.
Ja, en je wil ben je nog steeds toch?
Ja, heel erg. Ja, zeker. Dus jij wil eigenlijk van mij weten van, oké, hoe kan het dat een autoliefhebber die houdt van het geluid van een auto, het gebril uit de uitlaat, hè? Dus de trilling, de vibratie, de geur van benzine, dat vinden veel mensen vinden dat echt typisch een ingrediënt wat nodig is om een autoliefhebber te zijn. Hè? Karakter, passie, emotie, dat soort woorden worden vaak gebruikt. Dat klopt, ja. Heb ik ook veel over nagedacht. Waarom, hoe dat naast elkaar kan bestaan. Ik was afgelopen weekend even op stap met vier vrienden. En het is één hele goede vriend, één kennis en één broer van een kennis. Maar goed, we waren een groepje jongelui even de stad in. En we hebben die discussie ook gehad. Want die andere twee jongens, die zijn traditioneel autoliefhebber. Dus die houden heel erg van, dus wat ik net al noemde, het geluid, de vibratie. En die kunnen niet snappen dat ik een Tesla heb.
Mm-hmm.
Die vinden dat onbegrijpelijk. Dat je een autoliefhebber kan zijn en dan, zeg maar, die noemden dat een Apple Watch, zeg maar. Een steriel, gadgetachtig apparaat.
In plaats van een oude, mechanische
die analogie die maakt ze, ja. En ik zat er heel erg over na te denken. Wat is dat en hoe komt dat? Dat mensen zo star eigenlijk zijn van geest. Want in principe, een auto verandert niet. Het is hetzelfde object. Het is een de interface is hetzelfde. Hoe je het hele ding gebruikt, hoe het eruit ziet, is eigenlijk allemaal hetzelfde. Het enige wat je niet doet, is een fabriek meeslepen. Dus inderdaad, je hebt minder geluid, minder trillingen. Een enige nadeel zou kunnen zijn dan inderdaad dat je iets minder range hebt, omdat je de accu-technologie is nog niet zo ver als...
Dat is echt een praktisch nadeel.
Voor
mensen die je dan spreekt, en ik ook wel hoor, zijn natuurlijk meer nadelen, maar dat zijn technologisch op zich niet per se nadelen.
Nee.
Dus dat is een verschil.
Nee, dus een emotioneel nadeel, daar hebben we het even over. Hè? Dus van, oké, wat is autoliefhebberij en waar zit die... Dat is een filosofisch iets.
Ja. Hoe zit het met bijvoorbeeld muziekliefhebbers? Want er zijn natuurlijk genoeg muziekliefhebbers die hebben ook een platenspeler. Want er zit nog een bepaald gevoel in en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Maar over het algemeen zit bijna iedereen op iets van Spotify of Apple Music.
Ja.
En zit daar dan ook dat gevoel niet in? Is dat dan een beetje vergelijkbaar? Of?
Nee, ik denk, ja, dus ik heb er zoveel over nagedacht. En ik denk dat het heeft te maken met een soort... ik denk dat beide dingen heel goed naast elkaar zouden kunnen bestaan. Ik denk dat jij voor je dagelijkse gebruik heel goed echt een liefhebber van muziek kan zijn. En een zogenaamd audiofiel. En ondertussen op Spotify 99% van je muziek haalt.
Ja, of de nieuwste muziek of wat dan ook. Ja.
En in het weekend dan even voor het gevoel met een glaasje wijn op zaterdagavond een plaat opzetten en die plaat schoonmaakt en was dat. Hetzelfde met horloges. Je hebt mechanische horloges en je hebt dus die Apple Watches.
Ja.
En ik denk dat je die vergelijking overal kan doortrekken. Ik denk dat die Apple Watch heel goed kan bestaan naast een vintage Rolex of zo, weet je wel? Dat je die gewoon bij elkaar, naast elkaar kan hebben en allebei even leuk kan vinden.
Mm-hmm.
Hetzelfde geldt met auto's. Ik denk dat onze generatie zit in de transitie, hè? Dat wij voor dagelijks gebruik, denk dat een EV heel goed kan volstaan. En dat je in het weekend dan de klassieker, de oldtimer of de Ferrari als je dat wilt of kan betalen, dat je die dan van stal haalt en dat je daar dan een stukje mee gaat rijden.
Ja, want ik heb ook wel kennissen die hebben dan Nou, volgens mij nu nog gewoon een benzineauto. Gewoon een normale praktische auto voor het gezin. Maar ja. We hebben daarnaast ook nog een wat oudere diesel of benzine. Maar dan een beetje een speciaal model of wat dan ook. Waar ze dan op zondag of zo, ik noem maar wat, even wat geks hoor. Of door de week op een relaxe dag gewoon daar of aan klussen of daar lekker mee gaan rijden.
Ja.
Dus dat zou misschien überhaupt wel de toekomst kunnen zijn van fossiele brandstofauto's. Mm-hmm. Dat het dan meer hobby zou kunnen zijn.
Ja,
maar dat wordt nu natuurlijk nog niet zo gezien.
Ja. Ik denk dat dat ook een transitiefase is. Dat wij zijn, onze generatie en de generatie voor ons zijn opgegroeid met een autoliefhebberij wat zeg maar gegrond is op het geluid en trillingen, vibraties, gillende V10, rochelende V8, dat soort sentiment hebt weg bij huidige generaties. Die zullen denken van, wat is dat voor aanstellerij en stank? En nee, dat vind ik niks, weet je wel. Die hebben die nuance niet. Die denken gewoon, het maakt herrie, klaar.
Ja.
En als je dat nu zegt tegen een autoliefhebber, dan staat hij op zijn achterpoten met de hakken in het zand. Want die denken van, nee, dat is eigenlijk haast het fundament van mijn leven. Haast. Ja. Het kan heel ver gaan.
Ja.
Mensen zijn idolaat van hun auto en het geluid dat die auto maakt. En die zien dat dus ook als een bedreiging. Ik denk dat een bedreiging een groot aspect ervan is. Tevens denk ik ook wat ik merk en waar ik in principe zelf persoonlijk nooit last van heb, maar waar ik om me heen merk dat mensen daar wel last van hebben, of last van hebben in ieder geval, ik merk het en ik observeer het, is dat sommige mensen hebben ook last van jaloezie. En dat vind ik een moeilijk te snappen fenomeen, omdat ik daar kan ik niet echt bij voorstellen. Als jij nu een Ferrari van 3 ton koopt, zou ik als eerste naast het ding staan en alles bewonderen en fantastisch. Maar je hebt dus mensen die dat dan afkeuren. Die vinden dat wel mooi, maar ja, die voelen dan een soort jaloezie en die vinden dat dan, kunnen dat niet delen met jou.
Ja, maar je zou dan eigenlijk kunnen zeggen, jaloezie komt natuurlijk door een afkeuring van jezelf. Omdat je dus eigenlijk niet, of vindt dat je op dat moment dus niet goed genoeg bent. Iemand anders heeft dat wel. Dus daar komt natuurlijk jaloezie vandaan. Dus wat je natuurlijk ook ziet met zo'n Tesla, dat er juist heel veel mensen wel komen kijken. En die dat heel tof vinden. Want zo'n Tesla is gewoon, over het algemeen, onder de elektrische auto's, zeg maar, is dat gewoon een heel sexy, sexy auto.
Nee, tuurlijk. Maar dat is een auto die, dat zijn mensen die wat verder afstaan. En heel veel vrienden zijn heel enthousiast. Maar ook wel heel veel vrienden die eerder wel gewoon, nou, die vonden Tesla wel cool. En toen ik één had, werden ze dus opeens super kritisch naar Tesla. En hebben ze nog nooit, zeg maar, mijn vreugde in eerste instantie. Ik heb dat ding nu een jaar. Was in het begin heel blij ermee. Dacht van, oh god, dat is toch heel gaaf. En die vreugde hebben ze nooit kunnen delen. Omdat daar dus iets geks tussen kwam. En ik probeerde dat te snappen. Ik snapte dat niet. Die waren alleen maar aan het zeiken en allemaal artikelen aan het vinden waarom Tesla niet goed was en waarom de concurrentie beter gaat worden. En dan denk ik van, waarom? Dat zou ik persoonlijk niet zo snel doen. Maar dat is ook een aspect wat meespeelt in dit hele verhaal. Hè? Dat mensen dan, dat is heel complex.
Maar het probleem is, zo'n Tesla is ergens ook een soort statussymbool. Omdat je ook laat zien van, ik ga elektrisch rijden, dat is natuurlijk één. Maar anderzijds ook, zo'n auto is vrij duur.
Ja.
Maar waarom dan die afkeuring er is, dat is wat moeilijker. Want in deze maatschappij willen we vaak meer hebben en groter hebben. En daar valt zo'n Tesla valt er best prima onder, vind ik dan.
In het kapitalistische beeld.
In het kapitalistische beeld. Want als je gaat verhuizen, meestal ga je groter wonen. Mm-hmm. En dat wordt vaak niet afgekeurd. Dan, wat mooi, wat heb je dat goed voor elkaar. En weet ik veel. Maar daar wordt niet van, ga maar kleiner. En dat wordt dan raar gezien. Maar ga je een duurdere, grotere auto kopen, die juist een verandering teweeg brengt, technologisch gezien en klimaat gezien. Mm-hmm. Blijkbaar wordt daar dan deels wat moeilijker mee omgegaan.
Ja, nou ja, het is zelfs zo dat als je, ik heb al zo vaak ook gehoord dat van ja, die auto is niet voor jou, die is van de bank. Weet je wel?
Oh ja.
Dat soort dingen worden gewoon gezegd. Ook gewoon door vrienden. Terwijl ik, dat is ook wel weer gek. En dan denk je van ja, die auto, je hebt het grootste deel gewoon op een afbetaling. Dat is verreweg als ondernemer de makkelijkste keuze, de beste keuze om te doen, zeg maar, fiscaal. Maar als iemand een nieuw huis koopt, zeg je toch ook niet, Ja, leuk, maar het is van de bank.
Die is van de bank, ja. Nee,
dus er precies. Zit een maar soort kinderachtigheid.
Ja, precies, maar daar komt dus iets anders vandaan. En ja. Waarschijnlijk was het natuurlijk ook zo toen... Misschien, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het wel meegemaakt volgens mij. Maar dat toen de cd's kwamen in plaats van platenspelers of cassettebandjes... Daar zat misschien ook daar een beetje in. Maar daar heb je natuurlijk niet zozeer klimaat, zeg maar, achtige zaken in. Dat het goed is voor onze natuur en eigenlijk voor onze toekomst. En dat zat met die kleine die van platen naar cd's of zo, had je dat natuurlijk niet. Was het puur een technologische vooruitgang.
Ja, nou, dat was het ook wel. Hoor. Ik kan me dat nog wel iets van herinneren, want ik vond het ook altijd, techniek vond ik altijd al heel vet. En ik weet nog wel dat wij toen vroeger een cd-speler kregen en zo. Dat waren toen ook peperdure dingen. Mm-hmm. En dan had je ook heel veel mensen die vonden dat niet karaktervol. Dat was te steriel, dat was te klinisch. En ja, maar zo schuift het ook heel. Maar ik wil alleen maar aangeven hoe complex het probleem is. Er komt dus bij dat het is, en het is compleet nieuw. Het is een disruptie van de huidige industrie, van de huidige autoliefhebberij. Ondertussen komt er ook nog eens een keer bij dat er dus blijkbaar dus sommige mensen dan ook wel eens jaloers kunnen worden, hè, dat je zo'n auto hebt. Dat vond ik het moeilijkste aspect. Dat denk ik van ja, ik snap dat niet. Ik bedoel, het is nu eventjes dat het nu allemaal leuk gaat en goed gaat, maar dat kan ook over 2-3 jaar compleet anders liggen. Mm-hmm. Gun elkaar gewoon wat. Dat komt erbij. Dat heb je ook wel eens in het verkeer. Dat je mensen, ik heb wel eens mensen die gewoon op de fiets komen, die roepen tegen mij: het is niks en het wordt niks. Gewoon en dan fietsen ze weer door. En ik denk: oké. Okay. Yeah. Dus er zit heel veel emotie in. Maar persoonlijk, mijn auto, dat was jouw eerste vraag, van hoe kan het dat jouw autoliefhebberij dus van dat geluid, dat gebrul, trilling, benzinelucht en noem het allemaal maar op, is nou, toch wel op een manier verplaatst naar elektrisch rijden. Ik denk dat ik allebei op dit moment nog wel leuk vind. Ik zou alleen niet nu nog een auto kopen met verbrandingsmotor. Ik vind het heel leuk, maar ik zou het niet meer doen. Omdat eigenlijk die Tesla alles kan. Hij is heel stil, hij is heel soepel, hij is heel snel hij is goed voor het milieu. Ja. En dat laatste aspect, daar ben ik steeds meer, dat hoort ook eigenlijk, dat is nu bij die liefhebberij gekomen, zeg maar. Je kan autoliefhebber zijn en compleet groen jezelf voorbewegen met behulp van zonnepanelen en groene energie. Ja. En dat is een aspect wat ik heel gaaf vind en dat is... Dat was wat mij weerhoudt nu om ooit nog een keer een auto met verbrandingsmotor aan te schaffen als persoonlijk vervoer. Omdat misschien inderdaad ooit een keer, ik zeg nooit over 20 jaar een oude klassieker of zo, dat dan net als die plaats ben. Ik denk niet zo'n type ben ik niet, maar het zou kunnen. Ik sluit het niet uit. Maar ik denk dat je uiteindelijk net zo bij roken, als jij nu in een restaurant een sigaret opsteekt, dan word je door iedereen met de nek aangekeken van wat is hij nou aan het doen. Hè?
Ja. Dat ja, het is eigenlijk bijna ouderwets.
Ja, 15, 20 jaar geleden was dat doodnormaal.
Ja.
Dat de asbak op tafel stond en dat je je pizzaatje aan het eten was in een walm van rook.
Ja.
Terwijl dat nu dus maatschappelijk totaal niet meer geaccepteerd zou zijn. Als je dat zou hebben met auto's zometeen, dan denk ik dat dat gaat, is dat jij dan met de nek aan wordt gekeken als jij zometeen met je Ferrari langs een vol terras rijdt. Dan denken mensen van, ja, waarom moeten wij longkanker krijgen voor jouw plezier in het weekend?
Ja, klopt. Nou, dat was met roken natuurlijk ook een beetje het meeroken inderdaad. Of in de kroeg of wat dan ook. Dat is ook slecht. En voor kinderen en man, dat soort zaken.
Mm-hmm.
Dus ja, en langzaam wordt het nu de roken een beetje als ouderwets gezien. En bijna alle rokers beseffen zich dat ook heel erg goed. Dat het gewoon een beetje voorbij aan het gaan is.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook zo met elektrisch rijden. Er zijn natuurlijk ook wel artikelen die online staan. Daarbij wordt gezegd dat elektrisch rijden helemaal niet zo goed is voor onze natuur, ons klimaat. Dus dat je net zo goed gewoon benzine kan doen, dat ook best wel zuinig is. Dus dat heb je ook. Maar is het dan ook iets wat vanuit de fossiele brandstofpartijen, de Shell en weet ik wat allemaal, dat zij daar dan ergens achter aan het lobbyen zijn? Want dat was het in de rookindustrie, de tabakindustrie, zeg maar, was dat een heel duidelijk verhaal.
Tuurlijk, ik ga er 100% vanuit dat daar
iets gebeurt.
Ja, tuurlijk, er zijn enorme krachten aan het werk. Als jij inderdaad ziet, jij ziet nu al koppen komen, en Telegraaf is daar heel goed in, van diesel nu schoner dan elektrisch rijden.
Ja, die zag ik ook, ja.
Ja, nou, heel simpel. Dan eigenlijk zou je gewoon de schrijver van zo'n artikel, wat jij gaat doen, we hebben twee garages. Zetten we in één zetten we een elektrische auto, En die andere zetten we die diesel, schone dieselauto. Ga als je deur dicht, laat die auto maar een dagje lopen en jij gaat er met je stoeltje naast zitten. Kijk hoe lang je dat nog leuk vindt.
Ja.
Het is natuurlijk debiel.
Ja. Ja.
Het zou vast inderdaad dat die nieuwe diesels op gebied van uitstoot van NOx en zo best wel oké zijn.
Dat maar diesel is toch al 7 keer vervuilender dan een benzineauto? Dat heb ik volgens mij ergens een keer gelezen. Maar
ja,
goed, maar ik heb de bron nu niet, dus dat is niet helemaal...
Ja, kijk, dat is ook wel weer heel erg... Er zijn zoveel variabelen. Alleen, wat ze daar niet meenemen is gewoon heel simpel CO2-uitstoot. Ja. Wat extreem
waarom nemen ze dat niet mee dan?
Maar het gaat gewoon puur over de volksgezondheid.
Oh, de dus gezondheid.
Het zijn volksgezondheidscijfers.
Ja.
Dus het stikstofgehalte en zo. Wat
dus het is een heel beperkt onderzoek. Maar als je dan de kop leest, dan denk je... Als je alleen de kop leest, dan zijn er genoeg mensen die dan denken... Oh, nou, dan mooi, blijf ik in diesel rijden.
Tuurlijk.
Toch, terwijl dat heel beperkt is.
Ja, maar er wordt heel veel geknoeid met koppen. Dus de Tesla Model 3 is de veiligste auto ooit getest. Nu zijn ze door een instantie in Amerika teruggeroepen... want ze hebben op hun website gezet... de Tesla Model 3, de veiligste auto in de wereld. Dat klopt op basis van de testgegevens. Alleen omdat de tester geen rangschikking bijhoudt... officieel, mag je dat niet zo melden. Je mag zeggen van, de Tesla 3 heeft de hoogste score gehaald... maar je mag niet zeggen, het is de veiligste auto in de wereld.
Ja.
Dat, nou, in ieder geval, ze hebben daar gedoe mee gehad.
Ja.
Je krijgt alle koppen in Nederland... Die stellen dat... wat was het ook alweer? Er was iets mee. Even zoeken. Om even aan te geven hoe erg ermee gesjoemeld wordt. Kijk hoor, wat was het ook alweer? Moet ik even opzoeken, want dat is wel belangrijk.
Ja, is goed.
Hoe dat wordt gedaan. Dan kan ik even niet vinden. Ja, dat artikel. Ja.
Het gevonden?
Ja. Meerdere. Ja, dan hebben ze dus artikelen. Er wordt gezegd inderdaad, Tesla mag niet meer zeggen dat het de veiligste auto in de wereld is. Dan krijg je in Nederland al gelijk op de Telegraaf, krijg je al Tesla Model 3 toch niet veiligste auto. Tesla heeft als keihard voorgelogen.
Terwijl ze het alleen niet zo mogen noemen, terwijl het wel de hoogste score heeft.
Ja.
Maar ja, zo gaan mensen die dus wellicht fel tegen elektrisch rijden zijn... die gaan dan denken van, het is dus geen veilige auto.
Ja.
Heel snel wordt natuurlijk ook iets omgezet naar iets totaal de andere kant op. Hoewel, dat kan natuurlijk ook precies weer de andere kant op. Dat er ergens iets negatiefs staat en dat dan iets positiefs van wordt gemaakt. Zo, maar goed.
Ja, maar dit vind ik wel... Ik lees heel veel Tesla-nieuws. Dus ik vond dat wel weer typerend. Ik dacht, hoe kun je dat nou weer zo draaien... En zo misleidend naar de consument overbrengen? En dat zijn precies de krachten die ik bedoel. Er zijn wel dingen... er zijn wel bepaalde dingen die ik wel dubieus vind, ja.
Ja, wat Auke Hoekstra ook zei... Dat is een professor aan de TU Eindhoven.
Mm-hmm.
En hij vertelde ook dat... Er is maar één manier van slagen met elektrisch rijden... en dat is dat de mensen natuurlijk zelf elektrische auto's gaan kopen. Als dat niet gebeurt, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Nou willen we natuurlijk wel ondersteund worden door de overheden... en weet ik het allemaal. Maar er zijn natuurlijk heel veel overheden die daar niet zozeer mee bezig zijn. Bepaalde landen heel goed. Ja. Bijvoorbeeld in Noorwegen. 50% van alle auto's die daar gekocht wordt, dat zijn elektrische auto's. Dus dat is natuurlijk al gigantisch. En daar heeft de overheid wel een rol in gespeeld.
Het is heel duidelijk sturen van door de overheid, van de burger. En dat is ook de reden waarom ik, om even op jouw allereerste vraag terug te komen, waarom ik elektrisch rijd, is doordat de overheid geeft iets aan en doet iets.
Ja.
De overheid die treedt eigenlijk op als zoals hij het zou moeten doen, vind ik.
Ja, ook in Nederland?
Nou, in dat geval toen wel.
Ja, dus het is wat minder geworden.
En het is nu alweer heel wat minder geworden. Ik vind dat ze dat nog wel veel meer mogen doen. Kijk naar Noorwegen. Hè? Dat werkt hartstikke goed. Als je voorstander bent van elektrisch rijden.
Ja, want als je bijvoorbeeld naar de kosten kijkt van een elektrische auto. Stel, je kunt nu een elektrische auto kopen, een Hyundai Kona of een Kia e-Niro of zo. Mm. Die een goede range hebben. Nou, het zijn gewoon prima auto's volgens mij. Die kosten nu iets van 45.000 à 50.000. Maar als je die wil kopen straks in volgend jaar, dan betaal je er 8% bijtelling over. Als je zakelijk zou rijden. Ja. Ten opzichte als je een auto, een vergelijkbare auto van 20.000 euro zou kopen, daar zit 22% bijtelling op. Ja. Ik kan niet zo snel overrekenen hoor, maar dat verschil maakt dan al niet heel veel meer uit, omdat een elektrische auto veel duurder is. Dus die bijtelling, dat die lager is, is al niet eens per se heel interessant meer. Het is natuurlijk wel zo dat als je die auto eenmaal hebt, kun je veel goedkoper rijden, heb je minder, veel minder onderhoudskosten, minder wegenbelasting, minder stress, allemaal dat soort zaken.
Ja, ik had gisteren, ik moest heel veel tuinafval hier weggooien, dus ik had een bus gehuurd.
Ja.
En ik met Paula op pad om alles naar sloot te brengen in die bus.
Ja.
Hadden die Tesla laten staan bij dat verhuurbedrijf.
Mm-hmm.
En lawaai, trillen, die diesel, dikke, gewoon herrie constant aan je hoofd. Mm-hmm. En dan stap je weer in de Tesla, is het oase.
Ja, toen ik bij jou in die Tesla stapte, ik ben ook een keer bij Mark Vletter heb ik in de Tesla gezeten.
Ja.
Die was in een eerdere podcast is hij bij ons langs geweest. En het is zo stil, zo rustig en het is zo lekker. Ik hou wel van stilte op zich, dus dat is wel
maar je muziek komt ook beter uit. En als je dus wel dus houdt van, dus nog even weer die autoliefhebberij, dan wil je je hard door de bocht kunnen, hard kunnen accelereren. Dat zijn, redelijk kinderachtige dingetjes die
me dan leuk vinden. Dat kan een elektrische auto juist heel goed.
Dat kan heel goed, ja. Het enige wat je niet hoort is dan geluid erbij. En dan zit ik te denken van, wat is dat? Wat is dat? Het is gewoon ingeburgerd. Het in de psychologie heet dat framing. Dat wij het mooi zijn gaan vinden dat geluid maakt op een bepaalde manier.
Ja.
Vroom, vroom.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk gewoon, dat is een goedje wat wij opboren, wat we raffineren, wat we dan in onze auto stoppen, wat we dan ontbranden in cilinders. En dat kunnen dan 2 zijn, dat kunnen 4 zijn, dat kunnen 8 zijn, dat kunnen 10 zijn. Hoe meer dan, hoe mooier.
Mm-hmm.
Dat ontbranden wij, dat maakt dan een bepaald geluid en dat vinden we allemaal geweldig. Dan krijgen we kippenvel van, oh, dat vinden we zo mooi.
Ja.
Wat is dat?
Ja,
dat is
ik weet het niet, want ik heb het niet.
Jij denkt gewoon, wat een herrie.
Ik heb wel iets anders.
Wat dan?
Ik heb nog een handgeschakelde auto.
Ja.
En mijn oma zei altijd, ik wil ook een handgeschakelde auto blijven houden, want dan heb ik wat te doen.
Ja.
En dat heb ik een soort van onthouden, dus ik een handgeschakelde auto. Maar toen zei jij op een gegeven moment van mij, dat is toch heel ouderwets.
Ja,
we gaan toch ook niet meer, weet ik veel wat, iets opwinden of zo, om het maar te kunnen gebruiken.
Of op de snelweg eventjes van de 4 naar de 5 en dan weer terug omdat je verveelt.
Doe je ook niet. Nee, precies. Maar dat is natuurlijk gaan we automatisch rijden. Dat is toch ook.
Dat duurt al hartstikke lang.
Ik automaat. Ja.
Ik had het toen ik nog een diesel had, had ik ook altijd gewoon een automaat.
Ja.
Kijk, wat ik wel dan weer snap, als je een ouder, dus een klassieker wil, en je wil door, en die auto die rijdt dan heel goed door de bochtjes en zo, dan wil je niet zo'n oude automaat, want die zijn sloom en traag. Ja. En dan heb je geen connectiegevoel met die auto. Dat snap ik nog wel ergens. Dus dan wil je een handbak. Maar gewoon voor dagelijks vervoer, dat je waar je mee in de file staat, voor stoplichten staat, die hele ellende de hele tijd hebt, dan wil je niet de hele tijd die koppeling indrukken, koppeling op laten komen, schakelen van de 1 naar de 2 naar de 1 en dan weer door. En dan, wat een gedoe, jongen. Ik vind het zo. Dan wil je iemand inhalen, dan moet je weer terugschakelen.
Ja, ik zit er nog middenin, dus ik vind het niet zo'n probleem. Maar ik ga wel steeds meer inzien, omdat ik met eigenlijk alles wat ik doe, ik ga ook niet meer met een analoge camera fotograferen of wat dan ook.
Nee.
Met alles ben ik bezig met technologische vooruitgang.
Ja.
Alleen die auto, die systemen, dat is nog van heel veel jaren terug. Tuurlijk zijn ze verbeterd en iets zuiniger geworden langzaamaan. En tuurlijk is dat veel gebeurd. Ook de automaten zijn natuurlijk in de afgelopen jaren ook veel beter geworden.
Ja.
Sowieso. Maar als je alles aan zo'n elektrische auto is technologisch pure vooruitgang. Wat met heel veel dingen gebeurt. Alleen ergens zit, wat jij zegt, zit er dan nog dat sentiment in. Dat mooie, dat toffe. Waar ik persoonlijk niet zoveel mee heb. Maar in mijn omgeving zie ik dat wel. En dat snap ik ook. Maar is het niet zo dat het nu stapje voor stapje gewoon al aan het veranderen is?
Ja, ligt eraan met wie je het erover hebt. Ik denk dat er dus een hele grote conservatieve groep is die nog helemaal niet bezig is met het veranderen. En zo lang mogelijk eigenlijk bij het oude wil blijven.
Ja, maar als je ook kijkt over de afgelopen 5 jaar... dan moet natuurlijk wel een grote verschuiving plaatsvinden. Of verzin ik dat in mijn hoofd?
Ja, ik heb de cijfers niet, maar het is echt een tweedeling. Ik merk ook veel autoliefhebbers die wel inderdaad heel blij zijn met de komst van Tesla, die dat echt heel vet vinden. Maar ik heb ook heel veel het tegenovergestelde. En dat zijn vooral dan liefhebbers van de Duitse grote bedrijven, de Porsches, de BMW's en zo. Ja. Die snap ik dat wel. Die zijn dol op die merken. En Tesla is heel duidelijk een concurrent. En de verkopen van Mercedes, BMW en Porsche, die dalen hard door Tesla.
Ja. Ja, maar goed, het is natuurlijk niet alleen Tesla, want je ziet nu ook de Volkswagen groep die op alle fronten met elektrische auto's gaat komen. Vooral 2020, 2021 gaan nog een heel veel auto's uitkomen. Nou, Hyundai Kia zijn natuurlijk met twee hele al meer betaalbare auto's gekomen, die ook al een goede range hebben van iets van volgens mij 350, 400 kilometer.
En maar niet leverbaar zijn.
Nee, omdat ze al uitverkocht zijn.
Uitverkocht met cijfers waar Tesla nog niet eens een maand productie voor nodig heeft. Dus het is
dat klopt. Maar voor hen is het allemaal nieuw. Tesla is natuurlijk al jaren bezig, dus zij zijn nu aan het beginnen.
Zeker,
dus dat komt
zeker. Maar het mooie is, waarom ik zo vaak Tesla zeg, is omdat Tesla dus al vanaf 2006 zegt van dit gaan we doen. En iedereen lacht ze eigenlijk uit tot 2016, 17. En nu is het in volle paniek proberen concurrenten op de markt te brengen.
Nou, maar volle paniek. Ik bedoel, er moest gewoon blijkbaar een partij opstaan om het voorbeeld te geven. Mm. En Tesla heeft ook gewoon direct hele mooie auto's gemaakt. Vind ik zelf ook. Ik ben, zoals ik zei, niet per se een autoliefhebber, maar ik vind mooie auto's.
Ja, ook als je niet een autoliefhebber bent, het is een beetje Apple-achtig.
Ziet het er gewoon te sportief uit. Dat hoef ik niet per se. Maar dat is, ik denk wel een slimme manier juist om dat ze dat hebben gedaan. Om het juist
omdat
tof te maken. Hoe hard ze optrekken en weet ik veel. Dat is gewoon bizar. Ja. En dat die partijen, ze komen nu wel. Mm-hmm. Maar die auto's komen er wel gewoon aan. Punt. Bij alle merken is dat nu aan het gebeuren.
Ja, laten we het hopen dat het gewoon. Kijk, Volkswagen zegt dat al jaren. Volgend jaar komen we. En dan komen ze. Ze hebben een Audi e-tron.
Ze hebben een Volkswagen e-Golf. Maar die heeft een hele kleine range.
Dat is eigenlijk gewoon een Golf met een accupakket erin. Dus niet die heeft een kleine range en dat is niet echt een elektrische auto. Maar dan heb je de e-tron die met heel veel bombarie aangekondigd werd. Maar die is technisch minder dan een 2012 Tesla Model S.
Ja.
Komen ze 7 jaar later mee. Ja. En dan noemen ze zichzelf voorsprong door techniek. Denk van,
ja, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk in de podcast veel over fotografie gehad. En daar zie je ook verschillen in merken. Dat één merk al jaren een nieuwe techniek heeft doorgevoerd. Sony, mirrorless. Mm-hmm. En dat die andere merken dat niet hebben gedaan. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. En die komen dan wel met mirrorless camera's. Maar die lopen dan gewoon duidelijk achter.
Ja.
Dus ik denk dat we dat ook even moeten accepteren. Dat moet gewoon tijd hebben.
Ja.
En
laten we het hopen dat het in ieder geval een vlucht neemt. Want er is op dit moment, naar mijn mening, niet echt een alternatief voor verduurzaming.
De Nissan Leaf bijvoorbeeld is natuurlijk ook een goede
optie. Nee, maar ik bedoel, tussen een EV en er is eigenlijk alleen nu voor personenvervoer.
Ja, dat is een goed punt.
EV, ja.
Ja, je hebt een goed punt, want wat ik wel veel te horen krijg, ook van vrienden, van ja, nee, ik ga wachten op waterstof.
Ik wacht op waterstof, ja. Dat is een hele goeie. Ja.
Dat hoor je best wel veel. Ook online in berichten hoor je dat, wachten op waterstof. Maar aan de andere kant, als ik voor mezelf spreek, we hebben nu minder uitstoot nodig. En dat is natuurlijk op het gebied van de voedselindustrie, op het gebied van gewone andere industrie en ook op het gebied van auto's. Ja. Er wordt nu een vliegtuig ontwikkeld die hybride is. Dus deels elektrisch en deels natuurlijk ook op kerosine.
Ja, dat is wel goed.
Jeetje, een van de grote...
De Boeings van deze wereld.
Voor mij zal wel Boeing zijn. Okay, ja.
Airbus.
Ja, een van die is daar nu mee bezig. Ja. Nou, en dat zijn allemaal dingen die natuurlijk aangeven dat we dat nu nodig hebben.
Mm-hmm.
Maar goed, wat ik dus veel hoor is waterstof. En dat ook een reden is om
te wachten.
Ja. Dat zou beter zijn. Maar wachten is weer uitstel, terwijl we het nu nodig hebben.
Plus het is niet beter. Kijk, we hebben vorig in onze video op YouTube hebben we uitgezocht. Nou, hoe groen is elektrisch rijden nou? Wij kwamen eruit met een paar artikelen, een paar mensen gesproken te hebben. Dat op dit moment tot 220.000 kilometer, dus dat is op een levensduur die eigenlijk te kort is. Die auto's gaan veel langer mee. Die gaan echt wel vier keer zo lang mee. Op met datzelfde batterijpakket. Van Tesla in ieder geval. Maar die zijn gekoeld en verwarmd. En die gaan gewoon lang mee. 220.000 kilometer zijn ze eigenlijk al 60 tot 70% groener met groene stroom.
Ja, inclusief ook de het vervoer van de elektriciteit.
Well to wheel heet dat dan. Dus echt van de hele productie, van de stroom, van die auto zelf, van accupakketten, het vervoer in en weer, van alles en zo. Dat, dus 76% groener al dan een benzineauto. Ja. Er wordt alleen maar groener naarmate het dus verder gaat. Dus uiteindelijk zou dat dus wel 80-90% groener kunnen zijn dan een benzineauto waar je 8 ton mee rijdt, zeg maar. Mm-hmm. Misschien wel 80-90% groener. Ja. Dat is enorm.
Ja. Nog een heel klein dingetje om toe te voegen. 98% van een accu van een auto is recyclebaar.
Ja,
waar je dus weer nieuwe accu's voor kan maken. Ja. Maar goed, ga verder. Waterstof.
Ja, zeker. Dan kan je die accu, als die uit de auto wordt gehaald na 800.000 kilometer, dan heeft hij misschien nog een capaciteit van 70%, 75%, 80%, zoiets.
Ja.
Dan wordt die eerst nog gebruikt als een powerwall.
Ja, in een woning.
Of in een woning of op een industrieel grid, wat ze nu doen. En dan, als ze dan op zijn, dan worden ze dus gerecycled. En dan kunnen ze, wat je zegt, 97-98% van die accu kan gerecycled worden. Waterstof, inderdaad, ja. Waterstof is een stof wat niet bestaat. Dat is, dat moeten we maken. Dat kan op meerdere manieren. En de meest natuurvriendelijke manier is door middel van elektrolyse uit water. Dan moet je heel veel stroom heb je daarvoor nodig. Water kan je splitten en dan krijg je H2. En dat kan je dan weer omzetten in een generator in de auto. En dan kan je daarop rijden door middel van elektriciteit.
Oké.
Wat je nodig hebt om 5 kilo waterstof te maken, is 300 kilowatt stroom, elektriciteit. Kan je 5 kilo waterstof van maken. Met 5 kilo waterstof in het huidige elektrische auto's, de Mirai en zo, volgens mij van de Toyota Mirai, kan je ongeveer 400 kilometer rijden. 400-500 kilometer kan je daarmee rijden.
Mm-hmm.
Met 300 kilowattuur kan ik in mijn Tesla, drie keer helemaal vol mee gooien. Dan kan ik 1500 kilometer mee rijden.
Ja.
Met dezelfde hoeveelheid energie. En dat is een proces wat op dit moment gewoon eigenlijk nooit, er zit aan de natuurkundige wetten, niet efficiënter kan. Dus je moet een enorme hoeveelheid overtollige groene stroom hebben, wil je dat kunnen doen. Dus je moet zorgen dat de hele wereld draait op groene stroom, dat je nog meer over hebt. En dan denk je, we weten niet meer wat we mee moeten gaan doen. We gaan waterstof maken voor personenvervoer. Met één voordeel, het enige voordeel wat op dit moment is, wat dus een half voordeel is, is dat je niet hoeft te veranderen. Je kan gewoon tanken bij Shell. In plaats van benzine komt er waterstof uit. Je hoeft als mens niks te veranderen. Je tankt het. 2-3 minuten later zit het vol en je rijdt weer door. Er zitten we al nu allemaal praktische problemen bij. Als er 10 mensen hebben getankt, moet het hele systeem weer op druk worden gezet. Volgens mij duurt het 3 kwartier. Mm-hmm. Dus als je de 10e bent, of weet ik veel, misschien de 8e, ik weet niet hoe snel, dan moet je 3 kwartier wachten tot het hele systeem weer op druk wordt gezet. In Noorwegen is zo'n ding in de fik gevlogen, 3 gewonden of zo.
Nou, dat kan. Maar goed, je hoort ook wel eens verhalen over elektrische auto's en een keer wat misgaat. Oh, zelfrijdende auto's trouwens, dat is wel een heel ander ding, hoor je.
Ja, natuurlijk gaat er wel eens mis, maar ik bedoel het alleen zeggen, het is niet de holy grail. Het is,
het is een optie.
Er zijn meerdere redenen waarom mensen dat willen. 1, ze hoeven niet te veranderen. Alles blijft hetzelfde. 2, uitstellen inderdaad. Dus ik voel een druk, maatschappelijke druk, sociale druk, van we moeten misschien nu wel iets doen aan het milieu. Maar ik wil het nu niet, ik kan het nu niet, of noem maar. En daardoor zeg ik van ik wacht hierop, want dat is beter. Dus daarom doe ik het niet. Heb je voor jezelf een goede reden om het niet te doen, dan kan je dat goed praten voor jezelf, zonder dat je jezelf iets te verwijten valt. Want je denkt van ik heb een duidelijk goede reden. Want elektriciteit, dat accu's, dat werkt niet. Er komt op mensen die hebben laptops, die hebben telefoons. Die dingen zijn na 2-3 jaar is het beste wel af. Dan denk je van heb ik zometeen een auto. Na 2-3 jaar moet ik een accupakket van 8000 euro of zo vervangen. Daar heb je geen zin in. Dus ik wacht op waterstof.
Ja.
Noem maar op.
Ja. Wat trouwens wel anders interessant is van de ontwikkeling van de techniek van elektrisch rijden. Hè, de waterstof is natuurlijk een ontwikkeling, maar in elektrisch rijden zat ook natuurlijk een bepaalde ontwikkeling tot waar we nu zijn. Jaren geleden had je een accu in een auto, die kon niet heel ver rijden. Mm-hmm. Wil je wel die lange range hebben, dan moest er een mammoet aan gewicht in die auto. Nou, dat ging natuurlijk niet.
Wat is een mammoet aan gewicht?
Nou,
gewoon veel.
Duizenden kilo's, weet ik het allemaal. Echt gigantisch.
En wat voor periode hebben we het over dan?
Dat is een hele goede vraag, weet ik niet uit mijn hoofd. Dit is ook van Auke Hoekstra van de Universiteit in Eindhoven. Die heeft hier een talk over gegeven en die ging dit heel mooi vertellen. Als je zoekt op YouTube.
Maar gewoon lang geleden.
Auke
dus.
Hoekstra,
20 jaar geleden, laten we dat zeggen, zoiets.
Bijvoorbeeld, ja. En, en op een gegeven moment kwamen ze dus bij het product lithium. En daardoor konden ze die accu's veel kleiner maken. Maar het leuke is, hoe ze erbij kwamen, is eigenlijk door een veel ander kleiner apparaatje. En dat zijn smartphones. Je smartphones moeten ook langer meegaan. En daar hebben ze op een gegeven moment lithium in gestopt. Hè, de grondstof om daar accu's van te maken. En daardoor kon die zo klein zijn. En dus door de smartphones kunnen we nu veel sneller elektrisch gaan rijden. Mm-hmm. En worden die accu's dus steeds kleiner daardoor. En dat is wel een mooie ontwikkeling.
Nee, maar als je ziet hoe die ontwikkeling al... hoe razendsnel die al gaat. Hè? Je hebt nu al auto's, elektrische auto's... die gewoon kunnen concurreren of zelfs beter zijn... dan fossiele auto's die al 100 jaar ontwikkeling achter de rug hebben. 100 jaar technologische ontwikkeling. Elektrische auto's zijn zoals Tesla, dat zijn, die zijn er misschien 6, 7 jaar. 100 jaar, 6, 7 jaar. En moet je kijken hoe snel dat nu al gaat. Ze zijn nu bezig met de dry battery electrode met Tesla. Dus dan gaan ze in plaats van, dat is nu een proces, dat is heel technisch, maar om die lithiumcellen te maken heb je dus een nat systeem nodig. Dat laat je indrogen, er komen giftige dampen bij vrij. Accu's zijn, de dichtheid van accu is minder groot dan bij een dry electrode. Dat is een nieuwe technologie, dat hebben ze overgenomen van Maxwell. Dat gaan ze de komende jaren in hun auto stoppen, naar verluid. Dan krijgen die accu's nog twee keer zoveel, bij hetzelfde gewicht, twee keer zoveel capaciteit. Ze hebben nu volgens mij 200 watt per kilo, ongeveer 250 watt per kilo. Dus de hoogste wat er nu is, Model 3. Dan gaat naar 500. En dat is interessant, want als boven de 400 watt per kilo is, volgens Elon Musk, dan kan je ook vliegtuigen met accu's maken. Omdat er dan genoeg dichtheid is om lang vluchten te maken.
Echt, hè?
Ja. Dus als die ontwikkeling doorzet, dan gaan er hele mooie dingen gebeuren.
Zijn er al verwachtingen voor wanneer dat gaat gebeuren? Of is dat nog een beetje onzeker nu?
Begin volgend jaar, eind dit jaar, wordt er een presentatie gehouden over de voortgang daarvan. Dus het kan wel snel gaan. Ja,
klinkt heel goed. Want vliegtuigen zijn natuurlijk echt behoorlijk vervuilend. En zou dat ook voor schepen interessant kunnen zijn dan?
Of is Weet ik niet. Je hebt genoeg. Model 3 heeft nu 272 watt per kilo. Maar ja, nee, voor schepen zal het vast ook wel werken. Ja.
Hey, jij gaat straks op vakantie.
Ja.
En je gaat ergens in Zuid-Europa.
Ja.
Met de Tesla.
Ja.
Zie je er tegenop?
Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat, ja.
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 Ja, want dat hoor je heel veel mensen wel van, ja, lange afstanden is gewoon vervelend. Dan als je in de stad woont, prima, een elektrische auto, maar daarbuiten is het wat lastiger. Maar goed, dan heb ik ook wel meer mensen gehoord die lange afstanden daarmee hebben gereden en op het algemeen wel goed ging, maar...
Ja, maar dat zijn ook wel mensen natuurlijk die ik heb ook wel mensen gesproken, maar dat zijn ook wel een beetje fanboys. Dus die praten snel als goed
er zijn vast wel eens van, ah, oh, shit, momentjes of zo. Maar...
Ja, tuurlijk. En ik denk dat het wel moeilijk kan zijn. Helemaal, ik wil dan wel een beetje naar de wat meer oostkant, hè. Misschien Kroatië, Slovenië, die kant op.
Ja.
Nou, daar zijn niet veel Tesla's, dat weet ik al wel. Of elektrische auto's. Dus,
maar als je in West-Europa, zeg maar, in Nederland, Duitsland, Frankrijk...
Ik denk dat die uitdaging niet zo groot is. Ja, dat kan wel.
In Noorwegen, Zweden is allemaal geen probleem waarschijnlijk.
Dat is gewoon inderdaad, daar loop je over de superchargers, loop je door het land.
Ja.
Het is, maar ik denk dat je in Oost-Europa, dat het nog wel eens lastig kan zijn. En ik weet dan, volgens mij is er ook niet een uniform... Kijk, ik heb eigenlijk nog nooit echt gebruikt van... Ik heb zo'n laadpas ergens gehaald bij een van de bedrijven. Dan kan je bij zo'n laadpaal kan je laden. Dat doe ik eigenlijk nooit.
Nee.
Omdat het eigenlijk niet echt nodig is. Want je hebt superchargers en ja, je kan, weet ik veel, hoeveel kilometer, 400 kilometer rijden met zo'n ding of zo. Als je een beetje normaal rijdt. Meestal kom je wel overal heen en weer. En dan kan je gewoon thuis weer laden. Dan hoef je dat niet te doen. Dan hoef je niet met kabels in de weer. Ja. Maar dat zou ik dan wel moeten doen. En dan moet ik uitzoeken van, nou ja, als het niet uniform is, hoe gaat dat met die passen? Doet hij het wel? Moet ik zo meteen bij mensen, als ik ergens in een hotel zit, hoe kan ik dan laden? Moet ik dan met een verlengsnoer uit het raam?
Ik kom net terug van Zwitserland en Frankrijk.
Ja.
En in Frankrijk hebben we in een hotel gezeten. En daar hadden ze gewoon bij het hotel gewoon elektrische laadpaal.
Ja.
Dus als je een beetje een goed hotel hebt, dan zit het er vaak ook nog een keer bij. Maar... Goed, dat weet ik dus niet helemaal zeker.
Nee, dat gaan we uitzoeken. Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt.
Thanks voor het luisteren. Vond je dit leuk? Vergeet dan niet onze video te kijken. Zie de link in de podcastbeschrijving. En vergeet ons niet te volgen in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.